Hey, leuk dat je luistert naar mijn podcast De Kracht van de Introvert. In dit derde seizoen ga ik in gesprek met diverse introverte leiders. De eerste daarvan is Saskia Schepers. Ja, vandaag te gast in dit derde seizoen alweer van mijn podcast Saskia Schepers, consultant leiderschap en teamontwikkeling. En daarnaast ook schrijfster van het boek Als alle breinen werken. Welkom.
Dankjewel.
Ja, heel leuk dat je er bent. Ik heb jouw boek gelezen, uiteraard. En ik weet ook waarom je dat geschreven hebt. Maar zou je dat nog eens uit kunnen leggen aan iedereen die deze podcast luistert? Wat is de reden geweest dat je dat boek geschreven hebt?
Ja, ik vertel ook wel echt de aanleiding van het boek. Er zijn soms van die casual opmerkingen van mensen. Ik had een collega die tegen mij zei... Saskia, je bent zo creatief. Waarom meer mensen zoals jij? En dat was een supermooi compliment, heel fijn. En toen dacht ik, ja, ik ben ook heel creatief en ik doe vernieuwende dingen en ik heb mijn eigen koers. Maar anderen weten niet de prijs die je voor zo'n type brein betaalt. Weet je, dat je ergens goed in bent, komt ook uit bepaalde eigenschappen voort. En ik dacht, het is belangrijk dat mensen begrijpen dat als je iets heel erg waardeert in iemand, dat daar soms ook iets tegenover staat. En dat je moet begrijpen wat iemand nodig heeft om dat talent ook te kunnen gebruiken. En toen ben ik eigenlijk met het onderwerp neurodiversiteit aan de slag gegaan. Binnen mijn toenmalige werkgever. Die hebben ook een netwerk opgezet, zijn we webinars gaan geven. En dat onderwerp explodeerde. En ik denk ook, omdat de timing heel goed was, net na de pandemie, zijn we er eigenlijk achtergekomen dat we allemaal floreren in een andere setting. Toen we thuis kwamen te zitten, was de een dolblij, zoals ik, heerlijk. En voor de ander gaf het heel veel onrust omdat ze de reuring van de werkvloer nodig hebben. Dus de timing en het feit dat ik zo'n opmerking kreeg, dat ik dacht, hey, het is tijd om dat eens te gaan uitleggen, dat kwam eigenlijk heel mooi samen.
Ja, en inderdaad, je legt ook uit van, nou, iedereen betaalt daar een andere prijs voor. Hè? Hoe kijk je daar bij jezelf naar? Wat is die prijs?
In mijn geval, ik heb een heel creatief brein, een heel begaafd brein, een snel brein. Merk ik dat me heel snel... ik heb heel veel worstelingen gekend in werk. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Het type leiderschap wat mee te maken had. Of de type samenwerking. Of heel gedetailleerd moeten werken. Ik geef het vaak af op Agile Scrum. Want het is waar mijn brein absoluut niet voor gemaakt is. Om dingen heel gedetailleerd op te moeten schrijven. Ik ben van de grote lijnen, de ideeën, de grootste ideeën, grote projecten leiden, maar niet van de details. Dat vond ik ingewikkeld. Dat we heel veel samenwerken in de vorm van niet alleen vergaderingen, maar ook borrels en feestjes en evenementen, waar ik me eigenlijk nooit echt comfortabel bij heb gevoeld, maar waar je wel in mee moet doen, anders ben je geen teamspeler, weet je wel. Dus dat. En dat je... Eigenlijk ben ik wel echt een autonome werker. Dus als ik heel veel moet afstemmen of mijn ideeën moet poetsen. Ja, dat vind ik dan ook zonde. Ik wil eigenlijk lekker met mijn eigen ideeën aan de slag. Ja, dan komt er een punt dat je moet afvragen of je inderdaad in een setting moet werken. Waar je gewoon logischerwijs heel veel moet afstemmen met de omgeving. Dus en bij mij heeft dat ook echt geresulteerd in depressie. In somberheid, in eenzaamheid. Ik heb dat heel veel meegemaakt als jong iemand al. Zeker in de eerste jaren toen ik 20 was. Dan kom je toch ineens op corporate leven terecht. Met allerlei regels. Als sociale regels, uitjes, dingen hoe je met elkaar om moet gaan. Ik vond het eigenlijk altijd heel ingewikkeld. Als ik toen wist wat ik nu weet, ja, dan had ik het wel anders aangepakt.
Ja. Ja, het is dus bij jou aan de ene kant een stukje hoogbegaafdheid, maar ook een stukje introversie, hè, wat daarin zit.
Ja, klopt. Ik haal mijn energie heel veel uit eigen tijd. Hè. Lezen, reflecteren, één op één met iemand spreken om wat dieper op dingen in te gaan. En ik gedij wat minder in groepen. Ja, ik maak ook altijd de grap van de maandagochtend met alle weekendverhalen. Ik ben absoluut geïnteresseerd in mensen, maar dat doe ik dan liever... Eén op één met jou, Caroline, dan dat we in een grote groep ieders verhalen moeten aanhoren. Dat vind ik toch wel weer veel te overweldigend. Ik haal mijn energie echt uit ja, uit eigen tijd dingen, ja, boeken lezen, dergelijke. Terwijl ik ook wel heel graag op een podium sta. Hè? Dus dat is iets waar we denk ik over gaan hebben ook. Hoe complex het ook soms is, hoe je in elkaar steekt. En dan ook wel eens lastig is om de zelfzorg te geven aan jezelf die nodig is.
Ja, want ik herken inderdaad die twee kanten. Hè? Die heb ik zelf ook. En ik ervaar dat altijd wel een beetje als één voet op het gas en één voet op de rem. Hè? Op het ene moment heb je heel veel uitdaging nodig. Wil je van alles creëren, maken, doen, ondernemen. Maar dan komt er ook altijd weer zo'n punt dat ik denk, oh, ben ik niet een beetje veel aan het doen?
Ja, wat ik mezelf elke keer aandoe is, ik word snel enthousiast. Of ik zie snel mogelijkheden. Dus iemand vraagt, oh, zou je dit of dat voor ons kunnen doen? Ik denk, ja, ik heb allemaal ideeën bij. We zouden het zo kunnen organiseren. En ik ga helemaal aan, weet je wel. En zeker als ik dan een beetje ver weg in de tijd ben. Nee, tegen die tijd, hartstikke leuk. Ga dit doen, ga dat doen. En dan komt een moment daar en denk je, oh, Saskia, waar heb je er toch alweer ja tegen gezegd? Dit moet je allemaal weer kunnen behapstukken. Dus mijn enthousiasme, mijn grootste denken, mijn ondernemerschap gaat niet altijd samen met de energie die je op dat moment ook echt voor kunt opbrengen. Dus heel veel willen doen, dat kan ik ook. Ik heb heel veel energie. Maar ja, het is wel een balans. Ik zie het altijd wel als koorddansen. Ik heb de uitdaging nodig, want anders verveel ik me te pletten. Dus heel veel banen ging me echt vervelen. Het ging niet snel genoeg, het was niet complex genoeg. Het was sowieso niet genoeg. Dus dat met die rem en het gaspedaal naast elkaar, dat is wat ik heel erg herken. Je wilt gewoon allerlei dingen ondernemen die je ook kunt. Maar je moet op tijd ook weer herstellen. En voor jezelf zorgen op een andere manier om weer op te laden.
Ja.
Ingewikkeld hè, Caroline? Want dat herken jij dus ook.
Bij mij is daar echt wel een verandering in gekomen sinds ik eigenlijk uit het bedrijfsleven ben gegaan, waar ik toch altijd een beetje tegen grenzen opliep. En dan zag ik weer iets wat ik ook leuk vond, maar dan was dat weer niet een onderdeel van wat mijn taak was. En die ruimte die gun ik mezelf nu gewoon. Dus ik denk van, hé, die opleiding vind ik interessant. Dan ga ik dat gewoon doen.
Ja, dit is iets wat ik veel ook tegenkom in organisatie en de verhalen. Hè? Wat jij nu zegt, de autonomie, de vrijheid die je nodig hebt. Ik ken een dame ook, die vroeg een opleiding aan bij haar leidinggevende. En die leidinggevende zei, ja, ik zie de relevantie niet voor jouw werk. Maar zij wel. Want zij legde per definitie andere verbanden. Dus het is precies wat jij zegt. Op een gegeven moment dat je die vrijheid hebt om wel die cursus te gaan doen. Om wel iets op te pakken wat niet misschien direct voor de hand ligt. Hè? Wat misschien bij een werkgever een andere afdeling is, waardoor je het niet mee mag bemoeien. Ja, mensen als jij en ik, die willen gewoon, die zien dingen en dan wil je gewoon mee aan de slag. Ken je dat woord verbeterdrang? Dat vind ik ook zo mooi. Ja. Je ziet het en je ziet mogelijkheden en dan wil je er gewoon mee. En niet dat iemand dan zegt, ja, maar Saskia, dat is niet wat ik je vroeg. Ik vroeg jou A, jij gaat nu met B aan de slag. En dat is zonde, want misschien zie je iets wat eigenlijk veel relevanter is om op te pakken. Maar ja, dat is eigenlijk als je in een grote organisatie werkt, of überhaupt in een organisatie werkt, dan heb je functiebeschrijvingen, functieprofielen. Ja, dat, in dat vakje word je gestopt. Maar er zijn natuurlijk maar weinig mensen die echt in een vakje passen.
Mm-hmm. Ja, jij bent er vrij recent uitgestapt, hè? Hoe is dat geweest voor jou?
Ik heb altijd, denk maximaal 5 jaar bij werkgevers gewerkt. Ik denk dat mijn type brein dat ook vraagt. Ik noemde ook wel eens mijn houdbaarheidsdatum. Ik wil altijd nieuwe dingen oppakken. En op een gegeven moment dan is de uitdaging eruit. Dan wil je wat anders doen. En soms kun je ook meerdere banen achter elkaar doen binnen een grote werkgever. Maar uiteindelijk, met neurodiversiteit, vond ik echt mijn eigen niche. Hè? Dat is ook zo'n mooi woord, dat neurodiversiteit. Je hebt allemaal iets nodig waar je echt helemaal goed tot je recht komt. En toen dacht ik, hé, dit is mijn onderwerp. Ik kan uit heel veel eigen verhalen putten. Ik weet er veel van. Ik heb zelf een neurodivergent brein. Ik ben iemand die graag ook voor een groep staat om het over te brengen. Ik heb ook het enthousiasme. Dat is ook belangrijk. En toen wist ik, hé, dit is mijn ding. Want je moet wel een ding hebben. Ik heb 15 jaar HR-achtergrond, maar ik zou niet interim HR-klussen willen doen en dan alsnog met onderwerpen bezig zijn die ik eigenlijk achter me had willen laten. Hè? Dus dan heb je eigenlijk die keuze niet. Dus je moet op een gegeven moment, de tijd moet er rijp voor zijn, wil je die stap nemen. En voor mij was dit onderwerp de kans om echt mijn eigen ding te gaan doen. Ik heb dat eerst, bij mijn laatste werkgever had je een soort regeling dat je een paar dagen nog voor de werkgever kon werken en andere dagen voor jezelf. Dus ik had wel wat we dan zo mooi noemen een zachte landing, dat je al weet je kunt gaan pionieren met nog wat zekerheid achter de hand. En inderdaad ben ik nu recentelijk helemaal zelfstandig. Ja, en dan blijft er veel tijd over, maar veel energie over, omdat die niet meer opgaan aan allerlei verplichtingen zoals ook borrels, maar met name ook vergaderen, heel veel overleg vormen. Want ik denk dat de introverte community dit zal herkennen. Ik vind dat heel mooi wat Amy Edmondson in haar boeken ook al beschrijft, dat we de afgelopen 20 jaar 50% meer zijn gaan samenwerken. Er is zoveel samen, zoveel overleg. Mm-hmm. Dat is een beetje uit de hand gelopen.
Het begint al op school ook, hè?
Ja, ik zie het ook bij mijn dochter. Heel veel in projectgroepen, heel veel met elkaar moeten doen. En dat gaat ook ten koste van je eigen tijd, je hersteltijd, gewoon je denktijd, gewoon je hele identiteit. En als dat wegvalt, ik merk gewoon wat een ruimte geeft dat in je hoofd. Als je niet meer mee moet in andermans normaal. Dus dat is echt wel fijn.
Ja, dat is echt helemaal je eigen onderwerp gevonden in die neurodiversiteit. Wordt ook herkend, hè, door andere mensen. Ja. Want nou, inmiddels 5e druk al van je boek.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat vind ik leuk. Als je iets schrijft, vind ik het ook leuk dat het verkoopt. Maar dat betekent ook voor de community, zou ik maar zeggen, dat daar dus ineens wel echt ineens het juiste moment voor is gekomen. Dat er heel veel vragen is naar dit onderwerp, wat heel vaak een blinde vlek is in de organisaties. Ik ben daar heel blij mee dat het op leiderschapsdagen onderwerp van gesprek, dat er training over worden gegeven, dat je nieuwjaarsbijeenkomsten, personeelsaangelegenheden, dat overal dit onderwerp nu op tafel komt, dat vind ik echt fantastisch. Dus dat is voor mij fijn, hè, want ja, ik moet er nu mijn geld mee verdienen met dit onderwerp. Maar de tijd is er rijp voor. Ik denk dat zijn er uitgevers zo mooi. De geest is uit de fles. Dat is sinds de pandemie natuurlijk zo. Kunnen we niet meer zeggen, zo, nu zijn we weer klaar met alle prikkels. Daar praten we over. Iedereen weer terug naar kantoor. En we gaan weer terug naar hoe het was. Het kan nooit meer naar hoe het was. En daarmee is dit onderwerp denk ik echt geëxplodeerd. Ja. Dus ik heb mijn onderwerp gevonden en met mij gelukkig heel veel anderen. Waardoor je ziet dat het groter wordt en echt een onderwerp van gesprek is in heel veel organisaties.
Ja. Ja, en wat ik ook mooi vind aan jouw boek is dat je ook alle verschillende vormen van neurodiversiteit beschrijft. En je hebt daar ook introversie in opgenomen, hè?
Ja, dat klopt. En daar waren de meningen ook over verschillend. Kijk, uiteindelijk gaat neurodiversiteit over iedereen. We weten dat we natuurlijk het gesprek beginnen met echt wat opmerkelijke breintypes zoals ADHD en autisme en bipolariteit. Maar uiteindelijk gaat het over iedereen die in de knel kan komen als het gaat om standaardisering in organisaties. Want het gaat erom waar het wringt. In de juiste context hoeven we dit hele gesprek niet te voeren. Het gaat om de context die begint te knellen. En ik werd destijds, dat is natuurlijk heel lang geleden, geraakt door dat boek van Susan Cain, Quiet. En ik heb daar toen ook een blog over geschreven. Ik was altijd aan het schrijven. En dat blog heette ook Het Extraverte Ideaal. Want daar gaat het ook, als het gaat om introversie, is er ook een soort norm. En die norm is je profileren, je meedoen, plezier hebben in allerlei handen, personeelsbijeenkomsten. Dat is toch een norm die er is. En daarmee is introversie ook een interessante breinvariant, eigenlijk al moeilijk te zeggen. Het is misschien een correcte eigenschap. Daar kunnen we allemaal wat van vinden. Maar je ziet wel dat introverten vaak in de minderheid zijn. Of zich moeten aanpassen aan een normaal waar ze niet voor gemaakt zijn. En daarmee vond ik het wel interessant om dat ook in mijn boek op te nemen. Dat is natuurlijk helemaal geen diagnose. Hè? Dat vind ik al een heel verschrikkelijk woord. Maar we zoeken het niet in die hoek. Maar het is wel een type denken waar je snel mee in de knel komt in de huidige maatschappij en in de dynamiek van met name grotere organisaties. Ja. Dus ik vond het zeker interessant om het op te nemen, zeker uit eigen ervaring. Ik weet waar het kan wringen, maar ik vind dat het er eigenlijk wel bij thuis hoort. Ja.
Ja. Ja, zeker. Ja, er is ook wel onderzoek inderdaad gedaan naar die verschillen in de hersenen. We weten ook nog heel veel niet, hè, maar er zijn in ieder geval wel aanwijzingen dat daar wel verschillen zouden zijn.
Ja, dus jij bent blij dat het in het boek erbij staat, begrijp ik.
Ja, nou ja, omdat ik het ook wel zo ervaar inderdaad. Want eigenlijk wat er vaak ook onder zit, is echt dat gevoel van anders zijn. Hè?
Ja, ja.
En dat kom ik toch echt bij de mensen die ik begeleid ook wel heel veel tegen. Van het mocht er niet zijn. Ik wil anders zijn. Ik wil veranderen. Heel vaak.
Ja, of was ik maar zo en zo, want dan was het leven makkelijker.
Ja.
Kon ik het maar zo doen als Piet? Of was ik maar meer als Karin? Weet je wel, dat je eigenlijk niet blij bent met wie je bent. En daar gaat mijn boek natuurlijk echt over. En mijn hele missie. Je bent goed zoals je bent. Sterker nog, je bent bedoeld om zo te zijn. Dat is jouw unieke toegevoegde waarde. Ja. En voor iedereen die vindt dat je te stil bent, is er ander die vindt dat je goed kunt luisteren. Het is helemaal contextgedreven. Ja, dit is, dat vind ik altijd doodzonde als mensen denken, oh, was ik maar anders. Nee, je bent bedoeld om zo te zijn. En dat is niet altijd makkelijk, omdat je soms in de verkeerde omgeving beland bent. En dan is de kwestie van de juiste context zoeken waarin je gewoon echt wel gedijt.
Ja. Ja. Nou ja, dat heb je dus ook gedaan eigenlijk als introverte, hoogbegaafde ondernemer. Wat zijn jouw grootste uitdagingen daarin?
Dat is wel een beetje waar we eigenlijk over hadden, is ik zie overal kansen, mogelijkheden, ik kan ook heel veel, maar dat heeft ook wel grenzen. Dus ik denk, oh, dit wil ik aanpakken, dat wil ik aanpakken. Dit gaat me gewoon niet snel genoeg, zelfs niet als ik voor mezelf werk. Dan wil ik gewoon te veel dingen tegelijk oppakken. Geduld is niet mijn sterke punt. En dat is lastig, want je... Als ondernemer, dat weet jij dan ook wel, waar je gewoon natuurlijk in vergist, is wij hebben natuurlijk ook gewoon kantoortijd, zoals administratie, facturatie, over dingen nadenken. Dan kom je erachter dat een lezing geven, ja, is een uur, maar eigenlijk kost het me een dag met alles erop en eraan. Mm-hmm. Nou ja, dus je moet erachter komen hoeveel tijd eigenlijk iets echt kost. Dat vind ik wel een valkuil, dat je dat onderschat. Als je sneller denken bent, denk je, oh joh, dat fiets ik er ook even in. Maar ja, zo is het niet altijd. Dus ook al ben ik los van allerlei vergaderingen, nog steeds heb je gewoon corvée, zullen we maar zeggen. Dus dat vind ik wel lastig. En dat je natuurlijk, het is allemaal leuk en aardig dat je ergens goed in bent, maar je moet het wel verkopen. Het is ook wel lekker, hè, als er gewoon aan het eind van de maand gewoon standaard geld komt, ook al... doe je misschien niet de meest nuttige dingen. Dat is natuurlijk niet altijd het geval. Nee, dus... maar niks om over te klagen. Het is vooral, je moet je eigen structuur gaan creëren en je eigen inschattingen gaan maken. Maar over het algemeen denk ik, ja... Het is met mij dus zoveel rust gekomen doordat ik mijn eigen zaken kan plannen. Alleen dingen doe waar ik echt plezier in heb, die ik zinvol acht, dat maakt een hoop goed.
Mm-hmm. Ja.
Maar creativiteit en administratie, ja, dat gaat dus bijvoorbeeld niet altijd per definitie goed samen. Ja.
Nee, ik heb het ook uitbesteed om die reden, want ik haal daar echt geen energie uit.
Ja, ik heb er wel mijn handigheid in gekregen. Dit is ook wel, dat is natuurlijk het mooie, ik ben nog steeds blij met de titel van mijn boek, Als alle breinen werken. Zo ging het uiteindelijk ook met het schrijven van dit boek. Je moet gewoon als individu, introvert, hè, wat dan ook, hoe je brein ook werkt, je moet goed weten wie je bent en wat je kunt, zodat je alles wat je niet kunt, kunt gaan verzamelen. Als wij zouden samenwerken, ik zou gewoon weten, oh, Caroline is heel goed in A en ik heel goed in B, is dat alleen maar fijn. En met daar elkaar ook gunnen om dan te doen waar je goed in bent. Dus je moet vooral jezelf heel goed kennen. Dat merkte bij het boek dan ook, van ik ben dan niet iemand van de structuur. Ik lever de tekst, ik kan snel denken, ik kan concepten bedenken. En dan heb je iemand nodig naast je die wat meer structuur aan komt brengen. Dit is echt gebeurd verhaal. Dat ik met een manuscript bij de uitgever kon. Nou, hartstikke mooi, perfect. Nou, dit is wat we willen, maar nu nog structuur. Ik dacht, hoezo? dit is structuur. Ja, dat is mijn structuur, maar dat ervaren anderen niet per definitie als structuur. Dus dat vond ik wel mooi. En toen hadden we het ook over van, ja, dit is dus wat je moet weten van elkaar. Want anders kunnen zij elke week blijven vragen, waar blijft nou, je moet meer structuren aanbrengen.
Ja.
Maar ik versta dat niet, hè, blijkbaar. Ja. Dus dat, dat is wat je met elkaar moet weten als je met elkaar samenwerkt.
Ja, inderdaad. Ja, het is wel grappig inderdaad. Want ja, ik heb natuurlijk ook een boek geschreven. Omdat ik een achtergrond al had in schrijvende journalistiek, had ik die structuur dus juist wel. En zei mijn uitgever ook altijd, oh, maar ik ben er ook zo mee klaar met redigeren en zo. Het zat meer in de kleine dingen, meer schrappen. Hè? Ik
was
de neiging om veel te veel te schrijven. Veel te uitgebreid, heel diepgaand. Helemaal compleet. Dat was dan meer mijn ding van gewoon te veel willen delen.
Oh, ik had eigenlijk met name, dus dat herken ik ook, maar ik ben heel kort en bondig. Dus dat is ook met mijn mails. Hè. Als ik een mail stuur, dan zou ik niet zeggen, hey Caroline, even terugkomen hier. Ik zou zeggen, hey hoi, hier heb je die quote waar je voor, weet je zo. Dat andere mensen denken, nou, je had wel even in kunnen kleden. Dus mijn boek was echt nog wat korter en bondiger. En is uiteindelijk, oh ja, ik moet het wel een beetje inkleden. Niet iedereen weet waar ik nou meteen over begin. Dus, want dat is het nadeel. Caroline, aan de ene kant, als je veel weet, wil je veel vertellen. En aan de andere kant, vergeet je wat jij weet en anderen niet weten. Ja. Omdat je al zo in de materie zit. Als ik lezingen geef, die zijn dan voor, nou, ik zeg van 7% standaard of 30% schrijf ik toe op de organisatie. Maar dan denk ik, sta ik maar weer hetzelfde riedeltje te vertellen. Maar voor die mensen is het weer nieuw. Dus je vergeet soms waar je vandaan kwam.
Ja.
Dat is bij mij wel een valkuil, hè? Want daar hadden we het net een beetje over. Van, in mijn hoofd, ik denk dat heel Nederland bezig is met dit onderwerp. Want ik ben er al heel lang mee bezig, maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dus soms moet je juist weer meer woorden vinden om de ander mee te nemen in jouw gedachtegoed.
Ja, dat is iets wat ik wel heel erg heb moeten leren inderdaad. Maar ja, toen ik van de universiteit kwam, dus schreef ik ook op een niveau dat je denkt, nou, dat is niet heel erg toegankelijk. Dus dat is wel iets wat ik heb geleerd om juist voor publieksmedia te schrijven. Dat je ze meer meeneemt en meer details geeft. Maar dan kun je dus ook de andere
dat heb ik wel echt heel erg geleerd. En wat ik in de organisatie altijd deed, is iemand vinden die mijn mails ook tegen las. Weet je wel, van als je nou niet zo kort en bondig iemand bent zoals ik, hoe lees je dit dan? En dan willen de mails wel vaak een stuk langer van. Dus dat is ook weer een kwestie van verzamelde mensen om je heen die iets beter kunnen of anders kunnen dan jij. Dat geldt ook voor introversie ook, weet je. We kunnen wel zeggen, je moet jezelf meer profileren, maar er zijn mensen die wat makkelijker op je bühne stappen. Het is ook, omarm gewoon wie je bent en zoek hulp erbij. Ja. Niet uit zwakte, maar uit kracht, omdat je weet, joh, ik ben hier heel goed in en daar niet goed in. Daar loop je op leeg als je daar heel veel energie gaat steken. Zoek complementaire breinen. Dat is het beste wat je kunt doen.
Ja, dus dat is wel een hele goede tip inderdaad. En nou ja, jij kent de kracht van neurodiversiteit, ik ken het. Maar er zijn heel veel bedrijven waar dit natuurlijk nog niet echt geland is. Dus hoe zouden we nou kunnen zorgen dat daar toch nog wat meer bewustzijn voor komt?
Ik zeg altijd, wees dan gewoon nieuwsgierig en geen aannames doen. Dus zeker als een leidinggevende of als collega, gewoon vragen, hoe is dit voor jou? Hoe is het om jou te zijn? Heb je iets nodig om comfortabeler te zijn in vergaderingen? Als dit het personeelsuitje is, is er iets waar je tegenop ziet? Of wil je meedenken met het organiseren, zodat het ook een heel ander verhaal zou kunnen worden? Omdat het ook een bepaald type mens is, wat ze natuurlijk opgeeft om dat soort dingen te organiseren. Dus ik vind eigenlijk het belangrijkste in neurodiversiteit, dat er ook dingen waar ik altijd in mijn lezing op doe, nieuwsgierigheid. Hoe werkt dit brein? Hoe is dit voor jou? Als wij elkaar volgende week ontmoeten en het is niet fysiek, wil je dan liever bellen of videobellen? En de ezel zegt, nou, maakt me niks uit. En de ander zegt, nou, ik zou het echt heel fijn vinden om gewoon te bellen en niet videobellen. Ik zit de hele dag al te videobellen, ik noem maar wat. Het zijn soms hele kleine dingen waar je elkaars voorkeuren in kunt vinden en heel makkelijk eigenlijk rekening mee kunt houden, waardoor het veel comfortabeler wordt. Dat gaat om vergaderen, dat gaat om samenwerken, dat gaat om uitjes. Allerlei manieren waarop we elkaar ontmoeten, hè? Want dat is ook de achterflap van mijn boek, van de manier waarop de verschillen komen natuurlijk juist de werkvloer enorm naar voren. Ze zitten de hele dag met elkaar opgescheept en dan blijkt ineens dat we andere voorkeuren hebben in denken, leren, communiceren, van alles. Maar die nieuwsgierigheid, dat is zo belangrijk, in plaats van aannames doen. Mm-hmm. Wat vind jij fijn? Hoe is het voor jou comfortabeler? Wat heb je nodig?
Mm-hmm. Ja. Nou ja, daar heb je in ieder geval een heel mooi inkijkje ingegeven wat jouw eigen brein betreft. Hè? Dus, heel interessant om dat zo eens van jou te horen. Ik kan ook iedereen aanraden om jouw boek te lezen, om daar meer over te leren.
Ja, wat ik misschien nog kan aanvullen, Caroline, die vragen krijgen ook wel vaak uit het publiek van hoe heb jij nou voor jezelf kunnen zorgen? Dat is de vraag stellen ze dan aan mij. Mm-hmm. En dan, ik heb het al aangestipt, maar het is echt heel belangrijk. Ken jezelf. Superbelangrijk. Weet gewoon welk pakket je bent. Ik zeg dan, dit is het pakket. Dit is wat ik goed kan, dit is wat ik niet goed kan. Superbelangrijk. En ik floreerde wel in organisaties als ik echt op zoek ging naar de projecten die voor mij goed werkten. Zo heb ik bij ABN AMRO de Learning Week opgezet. Er was niets. Er was geen budget, er waren geen mensen, er was niks. Toen dacht ik, hé, dat is waar ik goed in ben. Dat moet ik pakken. Ik had ook kunnen denken, dat is heel onzeker. Kan ik dit wel? En er is helemaal niks bekend. Maar ik wist gewoon, daar is mijn brein geschikt voor. Dus dat moet ik pakken. Ja. En dan kun je gewoon floreren, omdat je snapt waar jij gewoon goed in bent. En in mijn boek, maar ook gewoon op mijn website gratis, kun je de breinhandleiding downloaden om daar gewoon eens mee aan de slag te gaan. Wat voor type brein heb ik? Weet je, dat is geen persoonlijkheidstest, maar meer van waar zitten mijn voorkeuren? En dan kan ik daarover praten en zorgen dat ik krijg wat ik nodig heb. Maar voor de omgeving is de belangrijkste boodschap nieuwsgierigheid. Hoe werkt dit brein? Voor de neurodivergent zelf, de introverte personen. Ken jezelf en wees daar trots op. En zorg dat je kunt doen waar je goed in bent. En laat de rest lekker aan een ander over.
Ja. Ja. Nou, dat lijkt me een hele mooie boodschap om mee af te sluiten. Ik vond het een heel interessant gesprek. Dus dankjewel dat je te gast was vandaag.
Graag gedaan. Ja, superleuk. En leer ik ook elke keer van. Om de dingen weer vanuit een ander perspectief te bekijken.
Dit was het verhaal van Saskia. Vond je haar verhaal interessant? Zorg dan dat je je abonneert op deze podcast, zodat je direct een seintje krijgt wanneer er een nieuwe aflevering is. Wil je zelf een keer je verhaal doen? Neem dan gerust contact met me op. Tot de volgende keer!